Goedemiddag gemeente en gasten in ons midden. Welkom in deze eredienst. Ook de luisteraars via de kerkradio en via internet en iedereen die later deze dienst beluistert, hartelijk welkom. Voorganger in deze dienst is onze eigen wijkpredikant dominee Foppe. De weekbrief, pakt u vooral nog een weekbrief bij de hoofdingang van de kerk. Daar staan nog liederen in die we deze dienst zullen zingen. Mocht u die niet hebben, pak er nog één. We hebben in deze dienst twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. De collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. We bevelen de collectes van harte bij u aan. Het ouderenreisje, wilt u mee met het ouderenreisje op 5 juni, dan kunt u zich nog opgeven tot uiterlijk 30 mei. De diensten voor volgende week zondag. Hier in de Grote Kerk houden wij dienst om 9:30. Dan gaat voor dominee Foppe. Het is in deze dienst voorbereiding van het heiligavondmaal en ook bevestiging van ambtsdragers. En om 16:45 in de middag in de Exoduskerk houden we dienst en dan gaat voor dominee Brouwer uit Veen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We beginnen deze dienst met het zingen uit de avondzang. Dat is gezang 12 en daarvan de coupletten 1 en 7. Een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze dienst door samen te zingen uit Psalm 139, couplet 14 uit de Nieuwe Berijming, zoals u dat vindt op de weekbrief. Kerkelijk jaar is de zondag na Pinksteren zondag Trinitatis, de zondag van de drie-eenheid. Wij belijden het geloof in de drie-enige God door samen te zingen, de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Wij zingen het geloof samen uit en ook zo in. En op die manier doen wij belijdenis van het geloof en wij zeggen de lofzang op de drie enige God uit, zingende uit, met de woorden van gezang 255, alle vier de coupletten. En ik verzoek u voor zover mogelijk dat staande te doen, de geloofsbelijdenis en gezang 255 direct aansluitend.
In God de Vader, de Almachtige, hart bevrijd. Eer zij hem die ons gegrond heeft, koningen in heerlijkheid. Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd. Ere zij de Heer der engelen, ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volken, aard en hemel looft in werk. Alleluia, alleluia, looft de koning heel zijn kerk. Alleluia, lof en bidding brengen engelen u ter eer. Heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor u neer. Alleluia, alleluia, lof zij u der Heeren
Laten wij bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God. Zo komen wij de middag van deze zondag samen in uw huis om u de lof toe te zingen, om uw naam te verhogen, uw eer te vergroten. Wij danken u, Heere, dat u ons hier samenbrengt. Dat is uw goedheid en geduld. Dat is uw trouw aan ons, aan deze stad, aan uw wereld. Wij bidden u, wees in ons midden met uw Heilige Geest naar uw belofte. Zodat wat wij zingen werkelijk een lofzang is. Zodat wat wij geven een offer is voor uw dienst en voor de naaste. Zodat wij de ander van harte opdragen in de gebeden. Zodat wij uw woorden werkelijk horen en ze ons van binnenuit aanraken en veranderen. Wij kunnen soms zo dicht zitten voor u en voor uw dienst. We hebben daarin onszelf niet mee. De drukte van het leven zit ons ook vaak tegen als het om deze dingen gaat. En daarom bidden we u, geef ons concentratie. Moed. Ook lust om naar uw woorden te horen. Ze te spellen en ze tot ons door te laten dringen. Maak ons hoofd en ons hart stil voor u. Heere, zo zijn onze ogen op u gericht. Verheerlijk uw naam, die heerlijk is. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Gemeente, zoals ik al in de weekbrief had geschreven, willen wij vanmiddag horen naar de stem van de schrift als het gaat over de gaven van de geest. 1 Korinthe 12 lezen wij derhalve. Een van de bekende hoofdstukken die daar over gaat. 1 Korinthe 12, wij lezen het hele hoofdstuk en we lezen vervolgens ook nog enkele versen uit. 1 Korinthe 14. Allereerst 1 Korinthe 12. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden, zo liet u zich meevoeren. En daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen Jezus is Heere dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest en aan een ander genadegave van genezingen door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten en aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheiden van geesten en aan een ander allerlei talen en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en diezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Als ze alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam, die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter zeer juist noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam, die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig, maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat hij tekort komt groter eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus. En ieder afzonderlijk zijn leden. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn ze soms allen apostelen? Zijn ze soms alle profeten? Zijn ze soms alle leraars? Zijn ze soms alle krachten? Hebben zij soms alle genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn ze soms alle uitleggers? Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. En dan lezen we hoofdstuk 14. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarna dat u mag profeteren. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het. Maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. En ik zou wel willen dat u alle in andere talen spreekt. Maar vooral dat u profeteert. Immers wie profeteert is meer dan wie in andere talen spreekt. Tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en doet. Wij zingen als inleiding op de verkondiging de psalm die de broederliefde en de zegen daarvan onderling bezingt. Psalm 133. Wij zingen deze psalm in zijn geheel. de gemeente naar goed gebruik heeft de middagdienst het karakter van een leerdienst. Dat betekent dat we wat grotere lijnen trekken dan een soort detail-exegese in sommige bijbelteksten. Al zal de lijn van 1 Korinthe 12, 13 en 14 vanmiddag echt wel zichtbaar zijn. Wij zingen na het amen van de verkondiging uit Psalm 68, daarvan couplet 9. Psalm 68, couplet 9. Geroepen gemeente van Jezus Christus, gaven van de geest, waar denkt u dan aan? En jij?
Ik schets een paar korte reacties. Ze zijn volkomen gefantaseerd, maar toch niet helemaal onwaarschijnlijk, denk ik. Allereerst, de Heer koos degelijk. Hij is 60 jaar... gepokt en gemazeld in de hervormde kerk, jaren ambtsdrager geweest.
Heeft ook heel wat theologische boeken in zijn kast staan. Die gebruikt hij voor de mannenvereniging.
Gaven van de geest? Beetje gevaarlijk, vindt hij. Want ja, tongentaal en profetie en genezing.
Beetje evangelisch ook.
En trouwens zijn die gaven van de geest ook niet iets voor de eerste tijd vooral. En hield het daarna niet op. Laat het maar een beetje gewoon houden zoals het is. De drie stukken, de twee wegen en de ene naam. Daar hebben we wel genoeg aan. Vera Bruis zit ook in de gemeente. Ze is wel lid van de kerk, maar er is wel een maar. Ze vindt het in de kerk vaak zo'n dooie boel. Zo ontzettend vast en vormelijk. Haar buurvrouw is ook christelijk, maar die is heel anders. Zo enthousiast. Veel opener ook. Ze is lid van een evangelische gemeente en daar gebeuren hele wonderlijke dingen. En als je het zo hoort, wat er allemaal gebeurt, dan denk je, ja, daar is de geest ook echt op dat moment. Ze was pas een keer met de buurvrouw meegegaan. Ja, het gaat er allemaal een beetje anders aan toe. Laatst werd er in tongen gesproken. Veel had ze er niet van begrepen, maar het was wel indrukwekkend geweest. Gaven van de geest, gaaf onderwerp, denkt ze. Daar zouden we het in de kerk veel meer over moeten hebben. Misschien zou er dan eens wat veranderen. Ja, en Danielle van Midden, die weet het niet zo goed. Ze heeft een paar jaar geleden belijdenis gedaan. Ze is actief in de zondagsschool, trouw. Bijna elke dag gaat haar Bijbel open. Kom er nog eens om. Een enkele keer blijft hij dicht, maar daar heeft ze dan ook echt wel last van, hoor. Ze heeft ook een mooi dagboek, Leesbare Brieven. Gaat over de brieven van Paulus. En toen las ze onlangs ook 1 Korinthe 12 over de spreken in tongen en zo. Ze had er eigenlijk nog nooit zo goed over nagedacht. Ze wist er eigenlijk niet zo heel goed raad mee. Ja, ze hadden het er op beleidingscategorisatie wel een keer over gehad. Maar het was ook alweer een poosje geleden. Nieuw onderwerp eigenlijk. Ja, gemeente. Nou ja, er zijn zomaar even drie reacties. Zou wel uit te breiden zijn, hè? Misschien ziet u ergens ertussenin. Of zegt u nou, nee, ik denk er toch wel heel anders over. Dat zou kunnen.
Gaven van de geest. Betrekkelijk nieuw onderwerp voor de kerk. Vreemd is dat. Want in de Bijbel komen we het echt tegen. Voordat we inzoomen op die gaven, maak ik twee belangrijke vooropmerkingen. 1. Als het gaat om het werk van de Heilige Geest, dan zou je drie cirkels kunnen trekken. Het is de Heilige Geest die ervoor zorgt dat ik in Jezus ga geloven. Hij opent mijn ogen voor wie Jezus is, zodat ik in hem veel meer ga zien dan zomaar een inspirerende rabbi uit het begin van de jaartelling. Maar dat hij mijn verlosser en mijn redder is, die mijn leven heeft gedragen aan een kruis en heeft meegenomen in een graf en meegenomen heeft naar de hemel. Dat ik hem zo ben gaan zien, ja, dat is het vernieuwende werk van de Heilige Geest in een enkel mensenleven. En dat is ook nodig.
Dat is de eerste cirkel, zou je kunnen zeggen. Maar je zou ook kunnen zeggen, er is ook de geest die ons inschakelt bij het heilsplan van God met deze wereld. De Heer heeft toch een plan met deze wereld. Hij stuurt de geschiedenis naar de dag van de voleinding en de voltooiing. En met Pinksteren is de geest gegeven. Pinksteren is het feest van de eerstelingen van de oogst. En het eindigt met het loofhuttenfeest. Dan is de oogst voltooid. En zo hebben wij de geest gekregen als een eersteling. En wij leven toe naar de wederkomst. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Loofhuttenfeest. De volheid van de oogst. En de geest die drijft als het ware de kerk naartoe aan. Dat is de tweede cirkel van het werk van de Heilige Geest. En de derde cirkel is dat de geest juist voor dat werk mensen toerust. Dus de geest geeft geloof. Eerste cirkel, persoonlijk. Tweede cirkel, de geest die ons inschakelt bij dat heilswerk van het koninkrijk wereldwijd. En die daarin, derde cirkel, op mensen toerust. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat in de kerktraditie waar wij in staan, het vooral vaak over die eerste werking ging, van het tot geloof komen. En dat is ook heel belangrijk. Maar dat de geest ook ons inschakelt bij het heilsplan van God met deze wereld en ons daarin ook toerust. Ja, daar hebben wij nooit zoveel over gehoord. Het is gewoon even goed. Dus het gaat om het werk van de geest, die drie cirkels. En dat het in onze traditie inderdaad vaak over die eerste cirkel ging. Tweede, Paulus geeft daar inderdaad onderwijs over in zijn brieven. Over die gaven van de geest. Maar het is niet omdat hij denkt, nou, ik zal eens even een interessant college geven en jullie eens even iets leren. Dat kwam omdat het met die gaven van de geest in de gemeente niet helemaal goed ging. Dat onderwijs wat Paulus geeft is correctie. Het ging niet goed in Korinthe met die gaven van de geest. Want er was inderdaad onheilige concurrentie. De een had dit en de ander had dat. En men ging elkaar geestelijk de maat nemen. Een soort competitie. Ik kan heel goed in tongen spreken. Ook kun jij dat nog niet? Jonge jongens, zeg nou dan. En ook ging alle aandacht uit naar wat we dan vandaag de dag de bijzondere gaven noemen. Dat is dus een tweede vooropmerking als het gaat over de gaven van de geest. Eerst even over die drie dingen van het werk. En tweede vooropmerking is dat het heel vaak gedoe geeft. En dat ligt niet aan die gaven, dat ligt aan die mensen. En dan kunnen we natuurlijk denken, oh ja, ze waren in Korinthe natuurlijk ook erg jaloers, maar hebben wij in Gorinchem helemaal geen last van. Oh ja. Zou dat zo zijn? Het vraagt dus ook wijsheid om op een goede manier met de gaven van de geest om te gaan. Dat gaat niet allemaal gelijk goed. Het ging in Rome niet goed. Het ging in Korinthe niet goed. Want mensen zijn net als, nou niet mensen zijn net als kleine kinderen. In die zin blijven we vaak als kleine kinderen die denken altijd, oh ja, wat hij heeft, dat wil ik eigenlijk ook. Ja. En als je dan denkt, ja, ik heb de gave van het besturen. Ja, dan kun je misschien niet in tongen spreken. Maar ja. Moet je dat dan ook willen? Moet je dan jaloers zijn? En is de ene gave, nou, dat ontstaat dus vaak gedoe over. En dat ligt, zoals ik al zei, niet aan die gave, maar aan die mensen. Nu zoomen we even in. Dus die twee vooropmerkingen heb ik nu gehad. Die drie werkingen. En het feit dat het heel vaak gedoe geeft, dat moet ons alert maken en ook voorzichtig. Gave van de geest. Charisma staat er dan. In het Grieks, charisma. Nou, hoe zeggen wij dat? Als een mens charisma. Heel charismatisch mens, zeggen we dan. Dat is vaak iemand die warme uitstraling heeft, hè? Persoonlijk, makkelijk, pratend, charismatisch mens. Dat is niet een soort dorre diende die wat rationeel zo altijd, nee. Ja, dat denken wij aan bij het woord charisma. Maar het woord charisma betekent natuurlijk genadegaven. Het is een gave dat het mij geschonken is. Ik heb het niet van mezelf. Dat ik goed kan besturen. Dat ik een woord van wijsheid kan spreken. Dat ik kan dienen. Heb ik niet van mezelf. Dat is mij geschonken. Dat is een genadegave. En dat moet dus bescheiden maken.
Gaven
mogen nooit worden tot pronkveren. Dat is het eerste. Je hebt het niet van jezelf, je hebt het gekregen. Gaven mogen nooit worden tot pronkveren. En je hebt ze gekregen, dat is het tweede, ook niet om zelf, omdat je denkt, nou, wel aardig, zo, dat kan. Nee, je hebt ze gekregen om te dienen. Om de gemeente te dienen, om Gods koninkrijk te dienen. Je hebt ze niet gekregen voor de show. Niet voor de show voor jezelf of voor de ander, maar voor de opbouw van Gods koninkrijk. Professor van de Kooi, die schrijft daarover een prachtig zinnetje. Ik zei net al, ze hebben soms van die mooie zinnetjes. Genadegaven mogen nooit worden tot pronkveer. Maar hij zegt, een charisma, een genadegave, is een vermogen dat op een bepaalde tijd en plaats door God in dienst genomen wordt tot opbouw van zijn gemeente en de wereld. Dus je hebt het niet van jezelf, je hebt het van God, maar het is ook tot opbouw van zijn gemeente en van de wereld. Dat is het tweede. Het is niet van jezelf en het is ook niet voor jezelf. Het derde, over de genadegave, is het woordje verscheidenheid. Er is verschil. Er zijn een heleboel verschillende kleuren. Rood, paars, blauw. Je hebt ook een heleboel gaven. Dat zegt ons iets over de grootheid van God. Het weerspiegelt wie hij is. Want die gaven komen bij hem vandaan. Dat zei ik toch bij dat eerste punt net. Je hebt ze niet van jezelf, ze komen van hem. Tweede punt, je hebt ze ook niet voor jezelf. Derde, er is verscheidenheid. Ja, daarom hebben we elkaar dus ook nodig. Ik kan daar soms zo van genieten, gemeente. Als ik u allemaal zo zie zitten. Dan denk ik, oh ja, die kan dat goed. Die is zo begaafd. Die moet je eens daarvoor vragen. Ja, dat is weer een heel ander type. Maar die kan weer heel goed luisteren. En die, ja, die moet je gewoon even wat vragen om praktisch te doen. We zijn een begaafde gemeente, hoor. Dat is echt waar. Maar ja, dat maakt het soms, net als in Korinthe, ook wel eens heel lastig natuurlijk. Ook die verscheidenheid. Maar die verscheidenheid heb je ook nodig. Maar moet u maar eens opletten. Ik heb daar wel eens even over nagedacht bij de voorbereiding ook weer voor deze dienst. Als je naar verschillende kerken kijkt, dan zie je vaak allemaal een beetje dezelfde typen zitten. Hè? Denk je, oh ja, ja, dat zijn een beetje de degelijk rationele mensen. Dat zijn een beetje de meer losse, emotionele mensen. Dat zijn allemaal een beetje. We kunnen het blijkbaar soms heel slecht met elkaar uithouden. Dat is jammer. Zonde is dat. Dat is nou echt zonde. Als we allemaal aan ons eigen eindje vasthouden. Ja, natuurlijk kun je het een beetje praktisch oplossen. Denk je, nou ja, want je hebt elkaar ook nodig. Je kunt ook van elkaar leren. En we moeten de veiligheid ook niet zoeken in onze kaders, maar in God. En natuurlijk heeft God ook kaders, gemeente. En in zo'n kader is er ook iets dienstbaar voor het geheel. Komen we straks nog even op bij profetie. Er is verscheidenheid. Dat is dus het derde over die gaven. Nou, dat zie je ook gelijk. En nou is het niet aan ons om dan een soort rangorde te maken en te denken, nou ja, dan hebben we tongentaal en profetie als toch een soort bijzondere gave bovenaan. En de gave van het dienen en van het organiseren en van besturen en van een woord van wijsheid. Nou ja, dat is een beetje natuurlijk zo, hè. Het is alle twee gegeven trouwens. En waarom is dat ene nou bijzonder en het andere een beetje natuurlijk? Dus met die verscheidenheid moeten we alweer opletten met rangorde. En ik zei net al even, Paulus die schrijft op meerdere plaatsen over de gaven van de geest. Bijvoorbeeld 1 Korinthe 12, maar ook bijvoorbeeld, kunt u goed onthouden, Romeinen 12. En dat is een heel ander lijstje, als je daar gaat kijken. Als je die verschillende lijstjes met gaven naast elkaar legt, dan zien we overeenkomsten, maar ook verschil. De lijst van gaven in 1 Korinthe 12 is langer dan die in Romeinen 12. En in Romeinen 12 lees je helemaal niks over het in tongen spreken. Dat is ook alweer zo apart. En je leest niet dat ze daarmee onder de maat hebben geleefd. Sommige gaven komen dus op de ene plaats wel voor en op de andere niet. Er is verscheidenheid, ook daarin. Je kunt niet zomaar een lijstje maken en zeggen, nou ja, dit is het. God is vrij.
Dat blijkt ook wel uit wat we gelezen hebben.
Wij mogen dus God nog niet voorschrijven. Dat je denkt, nou ja, maar ik wil wel graag een beetje dit. En die gave lijkt me ook wel, maar dienen heb ik helemaal geen zin in. Nee. En die lijstjes, gemeente, die we dan tegenkomen, Romeinen 12, 1 Korinthe 12, verscheidenheid, zei ik, die zijn ook niet normatief. Die zijn eerder exemplarisch, zou je kunnen zeggen. Die zijn eerder voorbeeldig. Zo kan het zijn. Nou, wat zijn er dan bijvoorbeeld voor gaven?
Als we even dan wat meer inzoomen, vierde. Wat zijn er voor gaven?
Woord van wijsheid, van kennis. Gaven der gezondmaking. Profetie. Tongentaal, menigerlei talen en uitlegging daarvan. Nou, ik kan niet elk van die woorden helemaal nagaan. Maar laten we dan eens even inderdaad hebben over de gave van gezondmaking. Wat zou dat dan zijn? Ja, de discipelen hebben ook mensen genezen. Zouden er vandaag ook nog mensen zijn die dat kunnen?
Ja, dat denk ik. Dat kan. Dat er mensen zijn die dat echt kunnen. Die een gave hebben om iemand anders beter te maken. En hoe zit het dan met de medische wetenschap? Nou, dat is zeker ook een gave.
Maar de gemeente, het gaat mij te kort door de bocht als je dan denkt, nou ja, vroeger waren er bijzondere mensen en die konden dat dan, een gave van de Heilige Geest, maar nu hebben we de wetenschap en dan hebben we dus die mensen. Nee. Ja, ik kan het niet.
Ik bedoel, ik heel serieus, maar
het zou mooi zijn als er iemand in de gemeente zou zijn die zegt, ja, maar als je
heel erg met chronische hoofdpijn zit, kan ik een gebed uitspreken in Jezus' naam en dat helpt. Ja.
En in tongen spreken dan? Ja, ook vandaag de dag komt die gave nog voor. Hè?
Paulus is daar trouwens ook helemaal niet negatief over in tongen spreken. Hij zegt echt niet, daar moet je maar eens mee stoppen, al dat exotische gedoe.
Nee, hij zegt, ik zou wel willen dat u het allemaal zou kunnen. Maar ik kan het niet organiseren. Hij zegt wel in hoofdstuk 14, als je het niet uitgelegd krijgt, kun je ermee er maar mee stoppen. Het heeft natuurlijk met die tongentaal waarschijnlijk wel te maken met een soort klanktaal.
Ja,
professor Baving schrijft daar hele interessante dingen over. Ik heb dat weer eens even nagelezen allemaal van de week.
Dat je zo vervuld kan raken van de Heilige Geest, dat als het ware het over de randen heen gaat, zodat je woorden gaat zeggen
die je niet van tevoren had bedacht en die je misschien niet eens kent en ook klanken kan. Maar het moet dan vertaald worden.
En het is te vaak tot eer van God en daarmee ook tot stichting van jezelf.
Nou ja, hij relativeert het ook wel een beetje. Als je gaat kijken naar die lijstjes in dat hoofdstuk wat we gelezen hebben, dan staat het spreken in tongen constant achteraan. In vers 10, in vers 28, in vers 30 is het laatste het wat Paulus noemt. Het kwam waarschijnlijk omdat ze het in Korinthe juist dat helemaal bovenaan wilden zetten. Ja, en gemeente, als u daar een beetje wat in aanraking mee bent gekomen, met spreken in tongen, vallen in de geest, lachen en brullen in de geest. Ik ben dan heel huiverig. Waarom? Omdat ik van Paulus leer dat het met orde moet gebeuren. Een meisje uit mijn vorige gemeente, die zei, ja, ik ben ook kennis van avond geweest, dominee. Nou, ze gingen allemaal om. Ja, ze gingen allemaal om. Ja. En ik zeg, ben jij ook omgegaan? Nee, ik niet, zei ze. Oh. Ja, heeft het meisje nou de geest weerstaan?
Hebben die mensen nog wat tegen je gezegd allemaal? Nee.
Ja, dus kijk, het kan ook, gemeente, heel een beetje zo exotisch worden dat je denkt, wat gebeurt hier nou allemaal? En Paulus die zegt wel dat het uitgelegd moet worden. En dan denk ik, ja, in andere godsdiensten komen natuurlijk ook dat soort dingen voor, hè? Spreken in tongen komt ook in andere godsdiensten voor. Vallen in de geest ook. Is het ook niet gewoon dus een psychisch verschijnsel soms? is het daarmee weg. Nee, de Heilige Geest kan ook gebruik maken van dat soort processen. Maar gaat het dus nog wel om Jezus als Heer? Dan denk ik even aan vorige week zondag. Het is de Geest die Christus verheerlijkt. Er is verscheidenheid van gaven. Er zijn in onze ogen bijzondere gaven. Tongentaal. Gaven van genezing. Er zijn gewonere gaven. Maar ik vind dat een heel apart onderscheid, gemeente. Ik snap het wel. Vierde punt dus was dat, hè? Die verscheidenheid. God in vrijlaten. Hij kan op een bepaalde tijd en op een bepaald moment mensen daarvoor inschakelen. Het is dus ook, gemeente, niet zo dat je die gaven dan voor je hele leven lang hebt. Dat gebeurt soms wel, maar soms ook niet. Soms is het ook voor een bepaalde tijd. Nou, waar ik wel even nog op in wil gaan, is het vijfde. Als het over die gaven gaat. Dat is eigenlijk wat die meneer, die ik aan het begin even schetste, helemaal van de preek, zei van ja, maar het is toch vooral iets voor de eerste tijd. Dat is de streeptheorie, zeggen ze dan. Die zeggen, nou ja, dit zijn bijzondere gaven geweest allemaal. Dat is ongeveer tot en met de tijd van de apostelen en daarna niet meer. Die trekken dus een streep bij de apostelen. Nou, dan ben je natuurlijk klaar, dan hoeven wij er ook niet meer over na te denken. Dan zeggen we gewoon, dat is de eerste tijd, klaar. Maar ja, de moeilijkheid is dat we die streep in de Bijbel niet tegenkomen. En hoe zit het dan met die tussen haakjes gewonere gaven? Die komen ook nog steeds voor. En dan zouden dus de bijzondere gaven gestopt zijn, maar de gewone gaven doorgaan. Dan hebben we het al niet meer over een streep, maar over een stippenlijn. En dan wordt het wel heel erg ingewikkeld. De Heilige Geest is nog steeds dezelfde. Laten we zijn macht niet inperken. Maar als dan sommige gaven helemaal niet meer voorkomen, en heeft het dan met onszelf te maken of met de Heilige Geest? Ja, de gemeente, dat is een hele lastige vraag. Want aan de ene kant is de Geest van God dus helemaal vrij om ook gaven te geven op bepaalde tijd wat hij nodig vindt. En daarom lees je zeker ook in zendingsgeschiedenissen soms hele bijzondere gebeurtenissen. Bijzondere bescherming, bijzondere krachten. Dat was misschien daar ook wel nodig. Ik denk ook zeker dat dus in de zendingsgeschiedenis, zeker als het evangelie van Jezus Christus voor het eerst als het ware ergens voet aan land zet, dat je dan vaak ook ziet dat er bijzondere tekenen zijn. God is daarin vrij om dat als het ware de woorden van Jezus met tekenen te bevestigen en zo geloof te wekken. Dat is als het ware van God uitgezien. Dat hij vrij is, ook verscheidenheid daarin geeft, in tijd en in plaats. Aan de andere kant denk ik, zouden wij ook niet door onze manier van leven, als het ware de boel kunnen verstoppen, laten dichtslibben, waardoor de Geest zijn gaven als het ware nauwelijks kan doorzetten? Dat denk ik wel. Dat denk ik zeker. Dat wij soms zo gevangen zitten in onze kortzichtige denkwereld, waarin voor God nauwelijks meer plek is, waar de verwondering is verdwenen. Dat wij soms ook zo vastzitten in onze hele materialistische wereld, waar we dus ook maar op gefocust zijn. Dat de Geest misschien ook wel veel minder kwijt kan. Gaven van de Geest. Je hebt ze niet van jezelf. Je hebt ze niet voor jezelf. Dat al zeker niet. Er is verscheidenheid. Dan als vierde hebben we even naar een paar van die gaven gekeken. Als vijfde hebben we gezegd, ja, die streeptheorie die deugt eigenlijk niet. Ja. Er is genoeg aanbod, is er ook genoeg vraag. Want aan de andere kant hebben we wel gelezen, ijvert naar de beste gaven. Ijver ernaar. Is het dan toch weer competitie? Nee. Maar je betekent niet dat je met je armen over elkaar moet gaan zitten wachten. Denk je, nou ja, als de Heilige Geest maar iets wil geven, dan zal ik een beetje zien zo wat hij eens een keer uit zijn ogen hoed tevoorschijn toffert.
Nee.
Gemeente, wees er in ieder geval van bewust dat de Heilige Geest met dat wat u of jij goed kan, waar hij u mee begiftigd heeft, begaafd heeft, dat zijn ook vaak de dingen die je leuk vindt om te doen, dat je die dingen nou ook eens inzet voor Gods Koninkrijk en voor zijn wereld. En niet alleen maar voor jezelf. Dat je die gaven die hij je schepselmatig heeft meegegeven, is ook gaven, dat de Heilige Geest die gaven wil heiligen in zijn dienst. En vervolgens wees ook open. Heer God, als u me ergens gebruiken kan met dat wie ik ben, laat het dan maar zien. Ja, hebben we daar wel tijd voor? Onze hele agenda zit natuurlijk al boordevol met van alles en nog wat. Ja, dat is denk ik een kwestie vaak ook van prioriteit. Nou gemeente, je kunt natuurlijk wel allerlei gaven hebben. Ik heb het net niet gelezen, want ik vond het te lang. Maar ik zeg het wel, vraag u eigenlijk ook om vanavond voor uzelf gewoon nog eens even 1 Korinthe 12 tot met 14 door te lezen. Dat is een hele mooie zondagavondbesteding. En dan moet u niet hoofdstuk 13 overslaan. Maar lezen. Want je kunt van allerlei gaven hebben, prachtig in tongen kunnen spreken. Je kunt uitmuntend kunnen dienen. Maar als je de liefde niet hebt, de geest en de gaven van de geest floreren alleen maar in het klimaat van de liefde. En anders wordt echt bederf van het beste het slechtste. Al had je een taal van de engelen, zegt Paulus in 1 Korinthe 13, je hebt de liefde niet, dan klinkt het voor geen meter. En dan wordt hij dus heel kritisch. Dat is trouwens opvallend, gemeente, in die hele Korinthebrief. Dat hij aan de ene kant soms zo ontzettend scherp is, hè, die Paulus. En dat hij aan de andere kant gewoon blijft zeggen, broeders, zusters. Maar juist van daaruit kan hij ook heel scherp zijn. De liefde als een weg. Daarin gaan de gaven van de geest floreren. Ja, daarom zegt hij ook in hoofdstuk 14. Jaag de liefde na. En streef naar de geestelijke gaven. Sta daarvoor open. En vooral nadat u mag profeteren. Ja, gemeente, daar wil ik nog een paar dingen even over zeggen. Over de gaven van de profetie. Want die is dus blijkbaar heel belangrijk. En zou die dan alleen voor Korinthe belangrijk zijn geweest? Of niet? Misschien ook wel voor ons. En wat is dat dan? De gave van de profetie wordt in ieder geval hoger aangeslagen dan het in tongen spreken. En waar heeft dat mee te maken? Met het feit dat de profetie niet alleen maar God eert en jezelf kietelt, maar de ander sticht. Wat denkt u aan bij een profeet? Dat is niet zo makkelijk, hè? Ja, veel mensen denken bij profeten gelijk een toekomstvoorspellers. Nou, dat heb ik toch wel eens gezegd, hè, dat dat een enorme versmalling is van wat de profetie is. Toekomstvoorspellen. Profeten zijn echt niet zomaar christelijke glazen bolkijkers. En ze geven het woord van de Heere God door. Alzo zegt de Heere. Kijk, en de profeten in het Oude Testament, ja, die waren natuurlijk inderdaad ook vaak gericht op de komst van Christus. En dan kunt u weer aan die twee en die drie trapse raket denken. Dat heb ik u wel eens uitgelegd, hè. Dat vaak de eerste vervulling van een profetie heel dicht in de tijd van de profeet lag. En dat hij vaak een soort vervulling kreeg in Christus. En een uiteindelijke vervulling in de wederkomst. Dat er een gelaagdheid in die profetieën zit. En het zat maar de vraag of die profeten dat zo zichzelf bewust waren. Dat die gelaagdheid erin zat. Of dat ze misschien wel vooral op die eerste laag gericht waren. Misschien wel, maar dan heeft de Heilige Geest in ieder geval ook die andere lagen wel gebruikt. Maar gemeente, als ik dat zo zeg, dat de functie is van de oud-testamentische profeten, dan snapt u wel dat we natuurlijk met de komst van Christus, dat er wel een wissel is omgegaan. Want hij is de hoogste profeet. En nu is er inderdaad nog wel de gave van de profetie, maar dat is dus toch van een ander niveau dan die oud-testamentische profeten, omdat Jezus gekomen is. Maar profetie, vandaag de gave van de profetie, betekent dat je een woord hebt voor de mensen die je voor je hebt, kleine of grotere kring, een woord van God voor die tijd. Een woord wat oplicht, wat ontmaskert en wat heelt. Wat nodig is. Wat inzicht geeft.
Heeft iedereen dat? En dat vraagt dus ook een heleboel.
Het vraagt veel kennis van God en van zijn woord. Want dat kan natuurlijk nooit tegen de Bijbel ingaan. Het vraagt veel kennis en inzicht van de mensen. Zodat je de mensen kan bouwen. Opbouwen. Zodat je ze de goede weg op kan wijzen. Dat is profetie. Ja, daar zit soms ook wel een scherpe kant aan. Snijdt soms ook af. En die gave van de profetie, die moet ook getoetst worden. Dan kun je niet zomaar zeggen, dit is het. Nee, dat moet door de gemeente getoetst worden. Afgelopen week gemeente kreeg ik heb meegenomen. Even kijken, waar heb ik het nou? Oh, hier. Kreeg ik een pamflet van een vriend. Messentrekkers bij de nachtwacht. Die vriend loopt al jarenlang rond met de gedachte hoe dat wij met het milieu in de schepping omgaan totaal niet kan. En hij zegt, nou heb ik het een keer opgeschreven allemaal. Hij had het me al opgestuurd, nog even in een pdfje zo voordat het uitkwam. Hij zegt, wat vind je ervan?
Dat is mooi, hè?
Dit is dus eigenlijk al heel nederig. Hij zegt niet, dit is het, nee.
Wat vind je ervan?
Ik loop al zo lang mee rond.
Kijk er eens naar.
Ik heb het wel gelezen als een soort profetie. Waarom? Omdat ik denk dat hij een heel sterk punt heeft. Dat het echt een woord is wat ons raakt. Ik moet zeggen, hè? Wat ook zeer doet, want ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk. Want dat betekent dat wij enorm moeten gaan versoberen volgens hem. Nou, daar zit ik helemaal niet zo vaak op te wachten.
Dat kan dus ook, hè?
Ik zal er een klein stukje uit voorlezen. Uit de profetie. Wat mij betreft een profetie. Orthodox protestanten hechten bij ethische issues doorgaans een stoere stellingname. Ook als die niet in de mode is. Of het nu gaat om lastige discussies over voltooid leven, zwangerschapstesten, abortus, etc. Het geweten staat scherp afgesteld. Je zou wensen dat hetzelfde principiële geluid klonk in gesprekken die raken aan de zorg voor de schepping. De weekendboodschappen, oh, die haal ik altijd met de fiets. We kopen zoveel mogelijk tweedehands, want als je ziet wat er anders weggegooid wordt. Ik wil me niet langer laten koeieneren door wat de markt me voorschrijft. Ik vind het een sport om mijn huishouden te verduurzamen. Even verder. We zullen een proces op gang moeten brengen waarin we allerlei aspecten van ons leven kritisch onder de loep durven te nemen bij het licht van onze verantwoordelijkheid voor de schepping. Via die route hervinden we het eenvoudige leven in dankbaarheid. Het eenvoudige leven. Dat je je werk behoorlijk doet en dat je je werk als het even kan als dienst opvat. Dat spreekt vanzelf. Maar verder leef je eenvoudig. Je hoeft niet alles aan te schaffen wat je misschien zonder enig bezwaar zou kunnen aanschaffen. Wat dat eenvoudige leven concreet inhoudt, verschilt uiteraard van persoon tot persoon. In hoofdzaak zal het betekenen dat we zoveel mogelijk afstand doen van welvaart, die naam eigenlijk helemaal niet mag dragen, omdat ze ten koste gaat van onze relatie tot God, de schepping, onze naaste en uiteindelijk onszelf. Er zal gekozen moeten worden, kappen met de afgoden van deze tijd. En geloof het of niet, het zal ons leven niet verarmen, maar eerder verrijken. Je leert genieten van genoeg. Je ontdekt dat soberheid een verborgen glans heeft. Je geniet samen van een eerlijke maaltijd en je herwaardeert de natuur om de hoek. De smaak van het seizoen en de streek en de schoonheid van het Hollandse landschap. Nou, zo gaat het nog even door. Ik dacht, ik vind het een profetisch woord. Ik heb het hem teruggemaild. Naar de schrift. Pijnlijk ontmaskerend,
Niet zeurderig, maar wel scherp.
En hij zegt, nu heb ik het geschreven en nu laat ik het ook los. En als ik zie hoe hij zelf leeft, denk ik, ja, jij kan het zeggen.
En dat is natuurlijk wel een criterium.
Profetie.
Dat je een woord vanuit de schrift voor die situatie in het
groot, of misschien wel voor de enkele mens, krijgt. Dat is toetst en bij die ander neerlegt. En zo het leven van die ander duidt en richting geeft. Daar bid ik veel om, gemeente. Dat ik met de woorden die ik spreek, richting geef. Wij gaan samen als gemeente en predikant een tijd van afscheid tegemoet. Dat stemt mij soms weemoedig. Tegelijk denk ik ook, ik moet nog eens een paar dingen zeggen. Of opschrijven misschien. Waarvan ik denk, die zijn voor deze gemeente, voor deze fase van belang. Daar ben ik in mijn hoofd en hart mee bezig. En daarmee zeg ik niet dat dat het laatste woord is. Dat mag u toetsen, maar u ontvangt het. Opdat de gemeente gebouwd wordt. Gaven van de geest. Prachtig.
Ijver erna. Zodat de gemeente bloeit. Tot eer van God.
Amen.
Laten wij samen de Heere danken en met en voor elkaar bidden. Machtige, trouwe God. Wij danken u voor wie u bent. Dat u, o Heer Jezus Christus, naar uw hemel vaart, uw geest gezonden hebt. Die de ogen voor u opent. En die ook mensen toerust. En begaaft. Heere in de hemel. Neem ons in dienst. Met wie we zijn. Met wat we kunnen, wat we van u gekregen hebben. Maak ons nederig en dienstbaar. Niet om van de mensen gezien te worden, want dan hebben we ons loon al. Maar om u groot te maken. En laat ons vooral in de liefde leven. Want anders is bederf van het beste echt het slechtste. Laat ons meer en meer wortelen in uw woord. Laten er profeten zijn. Heer in de hemel, wij bidden u voor hen die de wereld regeren. Verlicht hen met uw geest. Wij bidden u voor hen die ons land regeren. Om wijsheid, moed en kracht. Om hen die deze stad regeren. Voor allen die dienstbaar zijn in de stad. We denken aan brandweer en politie. Aan de mensen die in het ziekenhuis werken. Aan de mensen die werken bij het leger des heils en de inloophuizen. Aan het werk van de mol. Geef hen ontferming en wijsheid. Doorzettingsvermogen. En vooral ook veel liefde. De houding van u, o Heer Jezus Christus. We danken u voor uw gemeente. Dat u de gemeente bouwt. Het is niet onze gemeente, Heer, het is van u. Leer ons onszelf te verloochenen. U groot te maken en de ander te dienen. Met de gaven die u ons gegeven hebt. Trouwe God, wij bidden u voor hen die uw zorg in het bijzonder nodig hebben. We denken aan mevrouw Riet Baks, wees haar nabij. Geef haar rust en vrede. We denken aan mevrouw Monshouwer Vink. Wees haar in de aankomende week nabij, morgen als zij wordt geopereerd. Sommigen zijn al zo lang ziek en lijden een gebrokenheid van het leven. Wat kan dat pijn doen en wat kunnen oude wonden en littekens soms ook pijn doen? Heere, wij bidden u voor alle mensen die examens hebben gedaan, voor alle jongeren. Nu breekt een tijd van wachten aan. Wees hen daarin nabij. Geef hen ook helder zicht en licht op wat zij hebben te gaan doen. Alle keuzes die ze moeten maken in hun leven. Vervolg, opleiding, beroepskeuze. Help hen daarbij. Geef dat ze niet alleen maar gaan voor hun eigen plezier, maar dat ze ook zich afvragen wat u wil. Maak hen dienstbaar in uw koninkrijk. Werken voor de hoogste koning, dat is het mooiste wat er is. Zegen allen die morgen, hoe en waar dan ook weer precies, misschien wel de enige zijn die in u geloven. Geef hen wijsheid om soms te zwijgen en soms te spreken. En vooral om de liefdegeur van Christus uit te stralen. Heere, zo zijn onze ogen op u. Vervul ons gedurig met uw geest. O Jezus Christus, onze Heere en Heiland. Trek ons achter u aan. O Vader, geef dat wij uw eer
vergroten en verhogen.
Zo bidden wij.
Uit genade. Amen. Wij zingen ons loflied, Psalm 108, waarin wij uitzeggen en zingen dat wij tot lof en dienst bereid zijn. Psalm 108, couplet 1 en 2. Ik roep u nogmaals op om vanavond, dat is voor uzelf door te lezen, 1 Korinthe 12 tot en met 14. Ik zal volgende week in de weekbrief wel een webadres zetten waarbij u dan door mij toch wel als profetische woorden van mijn bevriende collega kan downloaden en kan lezen. Daar heeft hij ook om gevraagd. Hij zei, als je denkt dat het goed is, moet je maar verspreiden. En ik denk dat het goed is. En u mag dat ook weer beoordelen. Maar dat krijgt u dus nog. Verhef uw harten tot God, ontvang en draag met u zijn zegen. en wees voor anderen een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.